Wel, en goedemorgen allemaal. Ze zeggen allemaal, het is al een tijd geleden dat ik hier gestaan heb. Het is inderdaad een hele tijd geleden dat ik hier gestaan heb. En ik ben ook dankbaar dat het weer kan en weer mag. Ik weet dat het misschien al afgezaagd klinkt, maar het is wel een heel apart gezicht zo. Net over gezongen, het huisgezin. Het huisgezin van God. Een huisgezin verdient ook een huiskamer. En daar lijkt het eigenlijk wel op. Maar laten we niet denken dat het nieuw is. Ik kan me nog herinneren, ik was een jochie van de jaren 12, 13. Dat is dus al meer dan een halve eeuw geleden. Toen kwam ik bij een in Zeist, want daar woonde mijn zuster. En daar hebben ze een hele mooie kerk. Aan het einde van de boulevard. Die heet de Boulevardkerk. Logisch. En daar kwam ik binnen als klein manneke. En wat zag ik daar? Allemaal wijnrode clubjes rond half ronde tafels. Zo 5, 6 aan een tafel. En daar stond die hele kerkzaal mee vol. Je begrijpt, als je als jochie van 12 jaar met pa en moeder naar de kerk gaat. En zondag in, zondag uit op mijn harde rechterbank zit, terwijl je na 10 minuten al begint te schuiven van ik kan niet meer zitten. En je ziet zoiets, dat vergeet je nooit meer. Echt, dat vergeet je nooit meer. Dan zal het waarschijnlijk een rijke gemeente geweest zijn. Goed mogelijk. Maar dat was echt een huiskamer. Dus ja, van mij mag het zo blijven. Waar ik het vanmorgen met jullie wil over hebben, is misschien ook al lang geleden voor sommigen. En anderen zitten daar misschien nog helemaal middenin. En ik wil met jullie nadenken en kijken over onze eerste liefde. En dan zie ik al zo hier en daar kijken van, ben ik blij dat ik even alleen ben. Of zoiets van, nou, dat is al erg lang geleden, daar heb ik niet zulke beste herinneringen aan. Maar dat is niet de liefde waar ik het wil over hebben. Maar over welke dan? Wel, er staan in de Bijbel zo hier en daar van die kleine zinnetjes, van die korte teksten, die heel veel impact kunnen hebben op ons leven. En die niet expres, maar te pas en te onpas gebruikt kunnen worden. En over één daarvan wil ik het samen met jullie hebben. En we kunnen die tekst vinden in Openbaring 2. Openbaring 2, en laten we dat lezen dan van vers 1 tot en met 5a. En de kerntekst daarvan is vers 4. Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Openbaring 2, vers 1 tot en met 5a. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat hebt u ontdekt, dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen, volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen. En u bent niet moe geworden. En dan vers 4. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. In de NBG staat dat nog wat wranger eigenlijk. Dat staat namelijk, uw liefde hebt verzaakt. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Misschien herkent u het in uw eigen leven. Organiseren. Druk bezig zijn. Nieuwe dingen verzinnen. Wat kunnen we wel in de gemeente? Wat kunnen we niet in de gemeente? Ja, eigenlijk je eigen overactiveren. En je doet het voor de Heer. Jazeker. Maar op een moment, er komt een moment dat het niet allemaal zo lekker meer gaat. Dan gaat het allemaal wat stroef lopen. Je blijdschap begint kwijt te raken. Je enthousiasme wordt minder. En dan denk je, wat is dat nou allemaal gebleven? Die blijdschap die ik had. Ik was vol van de Heer Jezus toen ik tot bekering kwam. Hoe kan dat nou? En dan ga je toch je zorgen, je dingen met anderen delen. Je gaat erover praten van, waar zou ik nou last van hebben? Ligt het aan mij? Ligt het aan de omstandigheden? En dan komen de adviezen en de suggesties. Misschien moet je meer bidden of Bijbel lezen. Anderen denken dat je meer moet doen voor de Heer. En meer tijd insteken. En een volgende denkt weer wat anders. Vul het zelf maar in. De adviezen die je krijgt als je in een moeilijke periode zit. Je denkt over al die adviezen na. En je concludeert dan eigenlijk bij jezelf dat ze misschien wel gelijk hebben. En je gaat het dan ook maar doen. Meer tijd die je eigenlijk niet hebt, ga je investeren. Meer bidden, meer Bijbel lezen. Misschien zelfs meer taken op je nemen. Ja, ja, een ander doet het toch niet, dus laat ik het dan maar doen. Alleen het werkt niet. Het wordt alleen maar erger, het wordt beroerder. Je gaat je eigen slechter voelen. Je zit niet meer lekker in je vel. Dus je blijft erover praten met anderen. En dan komt die genadeklap. Sommigen komen dan met de opmerking, weet je, zou het niet kunnen zijn dat je je eerste liefde kwijt bent? En een ander, je moet terug naar die eerste liefde. Dan komt het vast wel weer goed, bid er maar voor. Oftewel, back to basic. Als je dat overkomt, dan garandeer ik je dat je geestelijk in de wijk komt. Je leest dat Bijbelgedeelte in Openbaringen nog eens een keer na. En ja, ik kan er niks aan doen, het staat er echt. Wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Hoe kan dat nou? Hoe is het nou in vredesnaam mogelijk? Ik hou met heel mijn wezen van de Heer Jezus. Met elke vezel. Ik heb mijn liefde voor Jezus niet verlaten. Maar hoe kan ik dat dan wel kwijtgeraakt zijn? Misschien hebt u dat helemaal nooit meegemaakt in uw leven. En ik hoop dat u het ook nooit mee zult maken. Maar ik weet zeker dat er hier onder ons zijn die het kennen. Ook ik. En ik kan u vertellen, dat is niet fijn. Maar zal ik eens wat zeggen? U en ik, wij zijn onze eerste liefde voor Jezus helemaal niet kwijtgeraakt. En hoe komt dat? Omdat die tekst vaak verkeerd wordt begrepen en verkeerd wordt uitgelegd. En daarmee komt u op een dwaalspoor. En ik hoop dat u nou vandaag die misvatting kwijt bent. Dat u tekortschiet in uw liefde en werken voor onze Heer en Heiland. Dat zou toch een opluchting zijn? En als we naar de tekst van vanmorgen kijken, kunnen we niet anders concluderen dat hij een beetje verwarrend overkomt. Wat wil Jezus nou via de pen van Johannes ons eigenlijk vertellen? Misschien bent u wel eens op ontdekkingstocht uitgegaan. Hebt u verschillende vertalingen erover gelezen. Maar u zult er niet echt uitkomen. Het komt allemaal een beetje verwarrend over. Daarom ben ik eens in de grondtekst gedoken. Dan hoeven jullie dat niet te doen. En het eerste wat opvalt, dat Johannes hier schrijft over agape en niet over filio. Aha, dan verandert het een hoop. Het is dus niet onze liefde, maar de goddelijke liefde. Dat verandert alles. dat verandert die hele uitleg van die tekst. Het volgende wat opvalt is dat er gesproken wordt over protos. Mooie taal, hè, dat Grieks. Protos, prototype. En dat kun je inderdaad vertalen met eerste. Maar als er op een prototype geen tweede volgt, is het eigenlijk geen eerste meer, maar enige. Wordt de tekst weer iets anders. En wat me als laatste opviel, wat in onze Bijbel voorkomt als verlaten of verzaken, of misschien nog wel in andere vertalingen op een andere manier, betekent niks meer of minder dan loslaten. Als je dit achter elkaar zet, wauw, dan krijg je een heel andere tekst. Dan krijg je in plaats van wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste liefde hebt verlaten, maar wat ik tegen u heb, is dat u uw eerste en enige goddelijke liefde hebt losgelaten. Dat kunnen we snappen. Dat begrijpen we. Dat past in die hele context. Nu weten we tenminste waar Johannes het over heeft. Voor die eerste en enige staat er dus in de grondtekst het Griekse woord protos. Het draait hier dus om het prototype van de liefde die je in je leven kent. En de enige andere keer dat er over het prototype gesproken wordt door diezelfde Johannes, is in 1 Johannes 4 vers 19. Dat is een schitterende tekst. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Wat een geruststelling is dat. Wij kunnen Jezus alleen lief hebben omdat Hij ons het eerst had. En door die liefde doen wij onze werken. Niet om zijn liefde te verdienen. Niet om iets anders te verdienen. Maar puur uit zijn liefde doen wij de dingen die we doen. Want anders hou je het niet vol. Dan laat je het binnen de kortste keren los. Die eerste en enige goddelijke liefde voor jou en mij is Christus. Die onbegrensd, onbeperkt en onvoorwaardelijk van ons houdt. Dat is toch een machtig iets, dat is toch geweldig. Dat er iemand is die ons lief heeft, onvoorwaardelijk, zonder daar ook maar iets voor terug te vragen. Dat kennen wij helemaal niet. Sterker nog, dat kunnen we niet eens. Maar wat moet ik dan met die tekst? Het is eigenlijk een waarschuwing voor ons. Hij waarschuwt ons dat we die liefde, zijn liefde, die hij aan ons wil geven, een beetje verwaarlozen. Een beetje loslaten. Dat is een waarschuwing. En dat kan natuurlijk op een hoop verschillende manieren. Als we alleen maar kijken nu in de tijd waarin we leven, spannend. Je moet met een hoop dingen rekening mee houden. Maar dat kan natuurlijk op een andere manier. Het kan een bepaalde nieuwe fase in je leven zijn, waardoor je erg druk bent. Of dat je het gewoon druk hebt. Het kan ziekte zijn, het kan tegenspoed zijn. Er zijn een hoop dingen waardoor je zijn liefde een beetje uit het oog kan verliezen. Maar als je hebt ontdekt dat het hier om de liefde van Jezus gaat voor ons, en niet om onze liefde voor Jezus, dan ga je die tekst ook anders lezen. Dan ga je er anders naar kijken. Als je denkt dat het hier om de liefde van ons gaat, waar Jezus het over heeft, dan klinkt dat behoorlijk verwijtend naar ons toe. Denk erom. Maar op die andere manier, dan lijkt het meer dat Jezus een beetje teleurgesteld, misschien, verdrietig is. Zou goed kunnen. Vele voorgangers zullen blij zijn met al die harde, zwoegende leden in hun midden. En natuurlijk moet er aangepakt worden. Er zijn taken, er zijn dingen te vervullen. Logisch. Maar waar ligt de balans? En Jezus verzucht dan ook eigenlijk In hoeverre kom ik nog voor in jullie plannen? En in jullie werkzaamheden? Doe ik nog wel echt mee? Of is mijn betrokkenheid bij alles maar een inhoudsloos gebeuren? Jullie zijn zo druk bezig met van alles. En daardoor zijn jullie ook zo ver weggeraakt. Bij die onvoorwaardelijke, overvloeiende rijkdom van mijn liefde voor jullie. En hij nodigt ons uit, kom bij mij, zegt Jezus. Kom bij mij, geniet weer. Ik heb zoveel te geven. Ik verlang zo naar ons samen zijn. Maar wat zou Jezus nou bedoelen met samen zijn? Wel, ik denk gewoon eens de boel laten. En tijd voor hem nemen. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik persoonlijk, dat is Lucas 10 vanaf vers 38. Lucas 10 vanaf vers 38. En dat lees ik ook weer uit de herziene Statenvertaling. Het gebeurde toen zij onderweg waren dat hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Mooi, hè? Die aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen, rennen, vliegen, heen en weer. En ze kwam er eens bij staan. En als ze erbij was komen staan, zei ze: Heere, trekt u zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Ze mij alleen al het werk laat doen. Zeg toch tegen haar dat ze me komt helpen. En Jezus antwoordde en zei tegen Martha: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel gekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Zitten aan de voeten van Jezus. Dat is het toch, hè? Zitten aan zijn voeten. Naar hem luisteren. Gewoon onbevangen naar hem luisteren. Jezelf als het ware vol laten gieten met zijn liefdevolle boodschap, met zijn liefdevolle woorden. Alles om je heen. Even laten voor wat het is en genieten van zijn aanwezigheid in je leven. Even niet organiseren. Even niet haasten. Even niet druk. Even niet. Ga zo maar door. Ja, dat wil ik ook wel, zult u zeggen. Maar hoe moet dat dan? Toen was Jezus er. Hij was er gewoon. Je kon aan zijn voeten gaan zitten. Maar nu is er niet meer. Hoe moet dat nu? Hoe kan ik mij nu, op dit moment, onderdompelen in de liefde van Jezus? Nou, dat is waar. Jezus is niet fysiek bij ons. Maar we zijn toch niet vergeten dat hij heeft gezorgd voor een andere trooster. Die belofte vinden we in Johannes 14, versen 16 en 17. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Dat is lang. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet. En ze kent hem niet. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ja, u hebt het goed gehoord. Het staat er letterlijk. De Heilige Geest is in ons. Yes, hij is in ons. En of we nu al lang volgeling van Jezus zijn, of hem pas sinds kort kennen. Hij is in ons. Maar laten we die dan ook de ruimte geven in ons leven. Niet alle dingetjes zelf organiseren, niet alle dingetjes zelf beslissen. Laat de Heilige Geest werken in ons leven. En wat te denken van het woord met een hoofdletter. De Bijbel, die ons als erfenis nagelaten heeft. Lezen we die nog wel echt? Of enkel als een beetje gewoonte? Beseffen we wel voldoende hoe kostbaar dat boek is? bekende Joods-Duitse schrijver Friedrich Weinreb noemt de Bijbel zelfs Gods schepping. Dat is toch enorm kostbaar. En zeker niet als laatste ons gebed. Bidden we nog echt? Praten we nog echt met de Vader? Praten we nog echt met Jezus? Of is het na een bedenkje en een paar zinnetjes om hem groot te maken het opzeggen van ons verlanglijstje? En natuurlijk mogen we de dingen waar we naar verlangen, waar we naar uitzien, mogen we bij hem brengen. Dingen die ons zorgen maken. Absoluut, natuurlijk, hij wil niet liever. Maar misschien heeft hij ook ons wel wat te zeggen. Maar hoe kunnen we dan blijven deel hebben aan die overvloeiende liefde van Jezus? Door die drie dingen die we net, waar we net naar gekeken hebben, de ruimte te geven in ons leven. En hoe doen we dat dan? Adelaine die riep net op om iets te gaan doen, al is het nog maar zo klein. Maar God de ruimte geven in ons leven, doen we door stil te zijn. Gewoon stil zijn. Even niets doen. Onze gedachten en ons hart tot rust brengen. Leegmaken. Even God alles laten doen. En luisteren. Stil zijn. Dan kunnen we er heel simpel over denken. Maar Jezus geeft hier een hele serieuze waarschuwing bij. Kijk maar eens naar vers 5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Zo. Dat is niet mis. Maar wat zegt Jezus hier nou eigenlijk? Wat bedoelt hij? Ik denk persoonlijk. U mag er anders over denken. Maar ik denk dat Jezus hier zegt. Op deze belangrijke plaats ben je je leven met mij begonnen. Welke belangrijke plaats? Aan zijn voeten. Luisteren. Wat heeft Jezus mij te zeggen? Honger. Vullen. We hebben het losgelaten. Druk bezig met een hoop dingen. Dingen die ook moeten gebeuren. En we bidden er wel voor. Zeker wel. Maar wat bidden we dan? Eigenlijk om een zegen over de plannen die we zelf al gemaakt hebben. Maar keer terug, zegt Jezus. Keer terug naar mij. Luister naar mij. Laat je naar mij vullen. Wees stil. En luister naar mij. Wat hebben we daarvoor nodig dan? En daar sluit ik eigenlijk dit korte spreken mee af. Wat hebben we nodig? Tijd. Ja, zeg u, maar die heb ik niet. Ik heb het zo druk. Ja, dan zullen we keuzes moeten maken. Prioriteiten moeten stellen. Wat hebben we nodig om Jezus' liefde in ons te laten stromen? Tijd. En stilte. Gewoon stil zijn voor hem. Luisteren. Ja, zeg u, maar ik hoor niks. Volharden. Blijven luisteren. Tijd en stilte, oftewel stille tijd. Een broeder noemde het enige tijd geleden stiltegebeden. Stiltegebeden, heerlijk is dat. Heerlijk. Stil zijn. Alleen. Of met broers en zusters bij elkaar stil zijn. Naar hem luisteren. En je zult versteld staan. Werkelijk versteld staan. Van de uitwerking in je leven. Voor je geest. Voor je ziel. En voor je lichaam. Zullen we dat de komende tijd eens doen? Tijd nemen om stil te zijn. Geniet ervan. Samen met Jezus. Amen. Tot zover. Mag ik de muziek?